zat voor het zeer bedrijf.
Thank you.
de morgengemeente. Dominee, wat verlaat doordat de weg bij de parkeergarage aan weerskanten afgesloten was. Dit ter informatie. Goedemorgen, namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Vanmorgen gaat bij ons voor dominee Van Bart uit Krimpen aan de IJssel. Er is vanmorgen geen zondagschool. Vanavond na de dienst is er het maandelijks gebedsmoment in het koor van de kerk hierachter. Donderdagavond 3 september start weer het door het ICO georganiseerde maandelijkse stadsgebed. We komen vanuit verschillende kerkelijke gemeenten uit IJsselstein samen om te bidden voor onze stad, haar inwoners en de toekomst. Aanvang 7:15 en het duurt ongeveer een half uur. U bent van harte welkom in de Sint-Nicolaas-basiliek. In de persoonlijke voorbeden die we vanavond zullen doen bij onze eigen predikant, denken we aan Ina Eppinga, die dankbaar is dat de uitslagen voor onderzoek laten zien dat de immunotherapie werkt. We bidden ook voor Jan de Gier, die aanstaande donderdag geopereerd zal worden aan zijn knie. En we bidden voor Arne van der Brink, die aanstaande maandag voor een stageperiode naar Canada vertrekt. We zingen nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande vers 1 en 2 van Psalm 92, die ook wel de zondagpsalm wordt genoemd. Want vers 1 begint met: laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En in vers 2 vervolgen we de lofzang op Gods grote daden. Na het zingen van vers 1 en 2 van Psalm 92 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad wens ik jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in Romeinen 3, daar schrijft apostel Paulus: want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Allen hebben gezondigd en missen daardoor de toegang tot het koninkrijk van God. Dat is het eerste wat we horen, dat is ook wel een harde boodschap. Dan valt dat woord waar we vanmorgen over na willen denken. God heeft in Jezus Christus een middel gegeven tot verzoening. En wat dat is, en wat dat voor ons betekent, en hoe we daar deel aan krijgen, daar zullen we vanmorgen met elkaar bij stilstaan. We zingen nu vanuit die diepte van het begin, Psalm 130, de versen 1 en 2. En ook op deze morgen luisteren we naar woorden uit de wet van onze God. Woorden die ons een spiegel voorhouden voor de week die achter ons ligt. en woorden die ons richting wijzen in het leven dat de Heere onze God ons geeft. En aansluitend zingen we dan uit Weerklank lied 497. Weerklank 497 in zijn geheel. Want God sprak en zijn woord klinkt nog. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen gesneden beeld voor u maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u voor hen niet neerbuigen en hen niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden houden. U zult de naam van de Heer uw God niet zonder reden gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam zonder reden gebruikt. Onderhoud de sabbatdag door die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u en uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf en slavin niet, uw rund en uw ezel niet, nog enig vee van u, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u moet gedenken dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, en u zult geen overspel bedrijven, en u zult niet stelen, en u mag geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u mag niet begeren de vrouw van uw naaste, u mag uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, niet op zijn akker, niet op zijn slaaf of slavin, niet op zijn rund of zijn ezel, niet op iets dat van uw naaste is. En Jezus leerde ons de grondwoorden toen hij zei: gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met al uw krachten. En heb uw naaste lief als uzelf. Doe dat en u zult leven. Amen. willen samen bidden om een zegen over deze dienst en de werking van Gods Heilige Geest. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, zo komen wij samen tot U. En we zongen het net, vol van vrees en schaamte. En Heere, dat moeten we even op ons in laten werken. Want misschien voelden we dat nog helemaal niet zo toen we hier vanmorgen naartoe kwamen. Misschien hielden we ons daar helemaal niet zo mee bezig. En houden we ons daar ook niet zo vaak mee bezig. Wie wij zijn voor U, in het licht van Uw heiligheid. In het licht van Uw heilige wet. Als we vanmorgen ons leven open en eerlijk naast die woorden van Uw wet leggen. Als we dat licht van Uw heiligheid in ons leven laten schijnen, Heere, dan blijft er maar weinig van ons over. Dan blijkt dat we op alle terreinen tekortkomen. Dat we U niet lief hebben boven alles. En onze naaste niet als onszelf. Dat ons leven gevuld is met allerlei momenten waarop we Uw woord aan de kant schoven. Uw wet negeren. Onze eigen wegen uitstippelen omdat ons dat beter past. Heere, en zo komen we dan voor U. En als we het op ons in hebben laten werken, als we het werkelijk binnen laten komen, die woorden die we ook al hoorden van Paulus, alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, dan bidden we: Heere, vergeef ons. Zie ons in genade aan. Heere, vergeef ons. Onze zonde, onze schuld. En zie ons aan in Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want Heere, dat is dan het enige wat ons overblijft. Het enige wat U ons hebt toegeworpen in onze ellende. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En U, Heer Jezus, bent gekomen in deze donkere wereld. Die wereld die de gebrokenheid laat zien die de zonde heeft gebracht. Heel Uw werk door ons vertreden. En we danken U dat U gekomen bent. Dat U niet losgelaten hebt. En dat er in U toch ook nog weer licht mag gloren in deze donkere wereld. En dan komen we U bidden, Heere. Wilt U geven dat we dat vanmorgen in deze dienst ook weer mogen ontdekken? Dat we daar zicht op mogen krijgen wat U voor ons hebt gedaan. Hoe U ook ons op het oog hebt. Ondanks onze zonde en onze schuld, onze eigenwijzigheid, blijft U trouw en liefdevol en roept U. En wilt U geven dat wij vanmorgen, jong en oud, die roep ook mogen horen, mogen verstaan. Heere, dat we Uw stem door alles heen mogen ontdekken. Als we zo gaan lezen in de Bijbel, wilt U dan zo werken met Uw geest dat het levende woorden mogen worden voor ons? Niet maar oude woorden van ooit en vroeger en ooit eens, maar levende woorden die spreken voor het hier en nu, voor ons mensen in 2026. Wij komen U bidden. Wilt U zo werken met Uw geest in deze dienst, dat we ook gevuld mogen worden met U. Dat deze kerk vol mag zijn van U. Heeft de duivel geen kans om ons af te leiden, om zijn twijfel te zaaien. Maar laat het vol worden van U hier, Heere, ook als we samen zingen en wees met de organist als hij ons begeleidt. Zegen ons in het geven van onze gaven. Zegen ons als we samen horen naar Uw woord. En laat het zo een dienst mogen zijn, waarin we mogen ontdekken dat u ook mij op het oog hebt. Dat het heel persoonlijk binnen mag komen. Heere, dat kunnen we niet zelf. Daarom bidden we u om de werking van uw Heilige Geest hier in de kerk, thuis, bij de mensen die met ons meekijken en meeleven, wees ook daar. En zo leggen we deze dienst in uw handen. Bidden we u of u ons een gezegende dienst wil geven, tot eer van u, tot opbouw van ons geloof. Zo bidden we, in afhankelijkheid, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit de 2e Korinthebrief, 2 Korinthe 5, vanaf het eerste vers. 2 Korinthe 5, vanaf vers 1. En daar schrijft de apostel als volgt. Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven verslonden wordt. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. We hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het leven inwonen, uitwonend zijn van de Heere, wanneer wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. Wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als één voor alle gestorven is, dan zijn ze alle gestorven. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende, en heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. Tot zover de lezing uit de schrift voor deze morgen. Zalig bent u als u het woord van God hoort en het bewaart in uw hart. Jongens en meisjes, ik zie een paar kinderen in de kerk. Ik weet eigenlijk niet, zijn de scholen hier alweer begonnen? Of moeten jullie morgen weer? Net als bij ons. Ik twijfelde even of dit nou Utrecht is. Nou ja, dat zegt veel over mij. Maar nou ja, we zitten op dat randje van de vakantie. En ik neem jullie even mee terug naar de laatste week voor de schoolvakantie in het huis van Wim. Want Wim die weet al wel een beetje wat er gaat komen als de vakantie aanbreekt. Dan is er altijd het moment, een paar dagen voordat ze gaan, dan gaat zijn vader de vouwwagen ophalen. Ze hebben zo'n soort aanhanger achter de auto en die kun je dan uitklappen. Dan wordt het een tent, een soort mobiele caravan of een opklapbare caravan. En daar doen ze dan de vakantie in en doen ze al jaren. En voordat Wim de laatste schooldag naar school ging, zei zijn vader: nou Wim, als je straks thuis komt heb ik een verrassing. Nou, verrassing, dacht Wim, dan staat gewoon de vouwwagen er weer, dat weet ik nou zo langzamerhand wel. Want hij kent die al heel goed. Hij is al vaak genoeg mee op vakantie geweest. Hij mag ook vaak helpen met opbouwen. Want het is al een oude vouwwagen. En hij weet al precies hoe dat dan gaat. Ja, daar voorzichtig doen. En daar moet een extra touwtje. En daar moeten we nog maar weer wat tape tegenaan plakken. Anders gaat het lekken. En zo maken ze de vouwwagen dat ze er nog weer net mee op vakantie kunnen. Maar toen Wim dit jaar uit school kwam, toen stond zijn vader trots bij het huis en Wim die keek. Hé? Ja, zegt zijn vader, mooi hè? Een hele nieuwe vouwwagen. Ik heb een nieuwe gekocht. Waar is die oude gebleven dan, zei Wim? Ja, die is weg. We hebben een nieuwe. En ze gaan hem samen opklappen en dat gaat allemaal wel heel makkelijk, maar Wim merkt... Ja, die oude, ik weet hoe die rook, ik wist hoe die werkte. Eigenlijk mist hij het oude ook wel een beetje. En het heeft eigenlijk de hele vakantie geduurd voordat, toen ze aan het eind van de vakantie hem weer inklapte en opruimde, Wim zei ja. Ja, u hebt toch wel gelijk, de nieuwe is beter dan de oude. En jongens en meisjes, gemeente... Vanmorgen denken we na over ons oude, over onszelf, over ons oude leven en over het nieuwe leven wat God ons wil geven. God wil ons vernieuwen, maar wij hechten ook wel erg aan dat oude. Dat is zo bekend en zo vertrouwd. En toch worden we vanmorgen opgeroepen om ons te laten vernieuwen door God. Nou, daar gaan we de preek met elkaar nog verder over nadenken. We gaan samen zingen uit Weerklank, lied 141. Weerklank, lied 141, de versen 1, 3 en 4. Gemeente, in directe aansluiting op de verkondiging zingen we uit Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. Psalm 43, 3, 4 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de vakantie is al wel zo'n beetje voorbij voor ons. Het moment om even een stapje terug te doen, om de gewone dingen wat los te laten, voor de kinderen om niet naar school te hoeven, even niet elke morgen op tijd uit je bed. Voor jullie als jongelui het heerlijke moment om even al je schoolboeken van kafpapier te ontdoen, in te leveren, even helemaal niks. Maar we merken, het is ook zo weer voorbij. Morgen moet je alweer, mag je alweer. Dinsdag het voortgezet onderwijs vaak. De boeken liggen er alweer, je hebt ze wellicht al klaar liggen, gekaft en wel. U bent alweer een tijdje aan het werk en we zijn het ook zo weer kwijt. Die vakantie waar je zo naar uit hebt gezien, waar je misschien ook hoge verwachtingen van had, wat je wilde gaan doen en wat het je zou brengen. Als je een paar weken weer aan het werk bent, dan moet je alweer moeite doen om te herinneren waar je geweest bent. Het valt niet mee om dat vast te houden, zeggen we dan. Om dat moment wat je misschien wel even ervaren hebt, dat moment van rust, van ontspanning, om dat vast te houden, mee te nemen. Vakanties, met een wat deftiger woord, spreken we ook wel over recreëren. Jullie jongens en meisjes kennen dat misschien als je op een camping of een park bent geweest met een recreatieteam. Groep jongelui vaak, die allerlei leuke dingen voor je organiseren om de vakantie leuk te maken en je ouders een beetje rust te geven. Recreatie. Letterlijk, herschepping. En zo komen we wat dichter bij de apostel Paulus in dit gedeelte uit de brief. Waar Paulus het ook heeft over recreatie, herschepping. En je zou bijna denken als je zo begint te lezen in 2 Korinthe 5, Paulus is ook een beetje in de vakantiestemming. Hij heeft het ook over een tent, een aardse tent. Ziet u dat in het begin van dit hoofdstuk? Een aardse tent. En dan moeten wij even loskomen van ons idee van zo'n tent die je even tijdelijk meeneemt op vakantie, waarin je een poosje bent, waarvan we ook zeggen, nou ja, er hoeft niet alles in te zitten, want het is ook niet bedoeld om hierin te gaan wonen. Nou, in Paulus' tijd was dat wel zo. En Paulus, hij was tentenmaker, hij was goed bekend met tenten, en die tenten van toen waren groot, want daar moest alles in gebeuren. Daar werd in geslapen, in geleefd, in gekookt. Soms waren er zelfs ook dieren die deels in de tent waren. Die tent, dat was je huis. En als je daar dag in dag uit in moet leven, ja, dan moet het ook een goed huis zijn. Een goede tent. En je ziet een beetje voor je wat Paulus daarbij denkt. Hoe mensen daarmee bezig kunnen zijn om een goede tent te hebben, om het allemaal voor elkaar te hebben. En als ik de lijnen van morgen maar wat doortrek naar ons toe, Paulus die spreekt er in het begin van het hoofdstuk over mensen die zo druk kunnen zijn met die tent waarin ze leven. Paulus spreekt vanmorgen over mensen die zo druk kunnen zijn met alle dingen van het aardse leven. Een aardse tent. En ja, wij kunnen dat soms ook te snel en te makkelijk vroom beamen. Ja, dat weten we. Ook wij leven in een aardse tent. Hè. Je moet alles eens loslaten. Maar leeft u dan ook zo? Of als u eerlijk bent, ben je er toch niet heel erg druk mee? Met die aardse tent, met dat aardse leven, met je huis, je werk, kijken of je hoger op kunt komen, of je niet wat meer kunt verdienen, het wat beter voor elkaar kunt krijgen. En jullie jongelui, als je bezig bent met keuzes maken richting de toekomst, wat voor werk ga ik doen, welke opleiding hoort daarbij, welk criterium hanteer je dan? Kijk je vooral naar de einddoelen? Wat kan ik daarmee worden? Wat verdient zo iemand gemiddeld? Kan ik daar een beetje een leuke auto van gaan rijden? Een groot huis van kopen? Als we eerlijk zijn, zijn we best wel druk vaak met dat aardse leven. En Paulus zegt, ja, waarom toch eigenlijk? Want ja, als je eerlijk bent, het wordt eigenlijk nooit wat, dat aardse leven. In vers 4 zegt hij, dat aardse leven, dat is toch vooral zuchten. Wij zuchten in die aardse tent, omdat het leven tegen zit. Omdat je misschien het dacht dat je het lekker op de rit had en ineens gaat het bedrijf failliet en sta je op straat. Omdat je vol enthousiasme was begonnen aan die nieuwe studie waar je zo'n zin in had. En zo tegen de kerst heb je gedacht, ja, maar dit is helemaal niet wat ik wil. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Misschien ben je gezakt. Dan moet je nog een keer zo'n examenjaar in. Je zucht. Het leven, het valt zo tegen. En onze eerste neiging is dan vaak, dan maar wat harder werken. Maar wat beter je best doen. En dat kunnen we soms ook zo tegen elkaar zeggen. We nemen elkaar daarin ook nog mee als we niet uitkijken. Dat we elkaar alleen maar aanmoedigen. Kom op hoor. Je schouders eronder volhouden, doorzetten. Maar Paulus zegt dat leven hier op aarde, dat is een voortdurend zuchten. En dat wordt niet anders ook. Nou, zo'n zwartkijker die Paulus, zo'n sombere geest. Nou, ik zou hem liever realist willen noemen. En hoe komt dat dan eigenlijk? Dat we er zo zwart voor staan. Dat zuchten er is. We hoorden natuurlijk al die tekst, alle mensen hebben gezondigd. Want God heeft de wereld wel goed gemaakt, hè? In het begin, we lezen dat in Genesis 1 en 2, en zoals u hier bij elkaar zit, u weet dat misschien ook wel, dat God de wereld maakt en dat die wereld zeer goed is. Alles klopt. Er is volmaakte harmonie. Het is goed tussen de mensen onderling en tussen de mensen en God en in die schepping. Het is alles prachtig. Totdat die stem klonk. Die stem die we lezen in Genesis 3. De stem van die slang. De stem van Gods tegenstander, de duivel. Die een eenvoudige vraag stelde. God heeft zeker gezegd. Maar toen Gods woorden, Gods goede gebod, zo een beetje verdraaiden. Zo verdraaiden dat de mens verleid werd. De duivel zei, het kan nog beter. Ja, het is een mooie wereld, maar het kan nog beter. Als jullie eten van die boom waarvan God gezegd heeft niet doen, dan zullen jullie worden als God. En voor de mens was dat toch wel zo'n verleidelijke gedachte. Worden als God. Nog weer een stapje hoger komen. Dat ze erin zijn getrapt. En toen kwam de zonde in de wereld. En we kijken niet alleen naar die eerste mensen die er intrapten, maar ja, we zeggen het vanmorgen, dat zijn wij ook. Wij zijn niet anders hoor. Wij vallen ook voor die stem van de slang die zegt, joh, dat woord van God, leg het nou eens even opzij. Het kan echt beter. En daardoor is ons leven een zuchten. Daardoor zijn wij mensen geworden die zwart zijn van de zonde. Ik heb er een plaatje bij gemaakt. U kunt dat niet lezen, ik zal het voor u voorlezen hoor. Maar zwart van de zonde, dit bent u. Dit ben jij, ben ik. Vul je naam maar in. Zwart van de zonde, echt? Ja. Want ik heb God vaak niet lief. En ik heb mijn naaste vaak niet lief. Ik ben ook wel eigenwijs. En ik vergeet God of ik schuif hem bewust opzij. Ik lees mijn Bijbel maar weinig. En ik bid. Ja, eigenlijk alleen als ik echte problemen heb. Ik vloek wel eens. Ik lieg wel eens. Nou, vul maar in. Op uw zwarte leven, al die zonden bloedrood. Dit ben ik. In het licht van Gods wet. En niet omdat God dat heeft gedaan, maar omdat ik dat heb gedaan. En Paulus zegt in vers 10, we moeten allemaal komen onder het oordeel van God. We zullen allemaal geoordeeld worden door God. En als je dan door hebt dat je dit bent, nou, dan heb je wel een probleem. Want dan ben ik meer dan schuldig, overduidelijk schuldig in dat oordeel van God. Nou, Paulus, wat een ramp. Je zult je wel zorgen maken over dat naderende oordeel van God. Je zult wel bang zijn. Nee, zegt Paulus in vers 6, wij zijn goedsmoeds. Nee, zegt Paulus, ik maak me geen zorgen. Geen zorgen. Maar dat oordeel. Hoe kom je daar dan doorheen? Nee, en Paulus is niet degene die daar heel lichthartig over spreekt en zegt, ah joh, dat moet je niet zo zwaar nemen, dat komt wel goed. En God is een God voor liefde, dus ja, ik ben zwart door de zonde, maar God die zal zeggen van, ja, nou ja, daar kon je ook niet zoveel aan doen. En vergeef ik je wel. Ik zie het wel door de vingers. Nee. Dat zegt hij zeker niet. In vers 11 spreekt hij over de vrees voor de Heere. Nee, Paulus is zich er terdege van bewust dat dat oordeel van God niet iets is om je schouders over op te halen of om lichtvaardig over te spreken, om te denken dat het allemaal wel meevalt. Nee, hij heeft wat anders. Paulus weet hoe je door dat oordeel van God heen kunt komen, ondanks dat je zo zwart bent geworden van je eigen zon. In vers 17 zegt hij, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Dus Paulus roept u vooral niet op om hiermee aan de slag te gaan. Om uw uiterste best te doen om beter te gaan leven. Om uw uiterste best te doen om alle zonden in je leven te lijf te gaan en zo te zorgen dat dat zwarte van je leven zo langzaam maar zeker van zwart naar grijs naar misschien wel bijna wit zal gaan. Want dat gaat niet gebeuren, gemeente. Dat gaat u niet lukken, dat gaat jou niet lukken, dat gaat mij niet lukken. Nee, je moet in Christus zijn. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Ik wil het maar zichtbaar maken. in Christus. Als ik in Christus ben, dan ben ik weg. Ik zit erin. Maar als God nu naar mij kijkt, ziet Hij niet meer mij, maar ziet Hij Christus. En u ziet Christus op het witte vel, Hij die nooit zonde heeft gedaan. Hij die hiervoor naar de wereld is gekomen om ons in zich op te nemen. Om zo van ons een nieuwe schepping te maken. Het oude is voorbij gegaan, het is nieuw geworden. En dat noemt Paulus de verzoening. In vers 18. Dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Verzoening. Nou, wat is dat eigenlijk? Nou, jongens en meisjes, wat voor woord hoor je? Verzoening. Het woord zoen, toch? Het woord zoen. En wanneer krijg je een zoen? Van je vader of je moeder? Nou ja, ik denk zo af en toe wel eens en dan zeggen ze dat je lief bent. Maar ook... Ook als het mis is gegaan. En je iets heel doms hebt gedaan. Of iets wat echt niet mocht. En je hebt misschien wel straf gehad. En je hebt die straf ondergaan. Je hebt een dag niet op een scherm gezeten. Of een uur op je kamer. Of 5 minuten op de trap. Dat hangt er een beetje vanaf, hè. En dan? Dan zegt je moeder. Nou is het klaar. Nou heb je je straf gehad, nou moet je het niet meer doen. En dan haalt ze je naar zich toe. En dan krijg je een zoen. Een knuffel. En dan is het weer goed. Nou, dat heeft het woord verzoening in zich. Het woord verzoening, vanuit het Grieks heeft dat meerdere betekenissen. Zo gaat dat nou eenmaal als je moet vertalen. Dat heeft in zich veranderen. Verwisselen, verzoenen. Veranderen, verwisselen, verzoenen. En dat is wat God in Christus met ons doet. Er wordt gewisseld. In dat oordeel sta niet meer ik voor de troon van God. Sta niet meer ik voor de rechtbank van God. Maar Christus. En ik in hem. En dat betekent niet dat God zegt, nou, die zonde dat doet er dus helemaal niet toe. Nee, hij gaat je ook veranderen. Dat is iets anders, voelt u dat? Dat is wat anders dan dat je zegt, ik ga die zonde te lijf. Nee, ik belijd mijn zonde. Ik ben in Christus. En dan gaat Hij mij veranderen. Dat je soms ineens dat merkt. Dat er zo'n stemmetje in je is. Op het moment dat je wat ingewikkelds hebt of zo, of dat er wat mis is gegaan, en je denkt, nou, hier lieg ik me wel doorheen. Dat er dan een stemmetje is in jezelf die zegt, zou je dat nou wel doen? Dat nou zo verstandig? Is het niet beter? Dat je bij jezelf merkt dat zonde waar je zo aan vast zat, minder aan je trekken. Je wordt veranderd. Omdat God je naar zich toe haalt. Omdat je in Christus bent. En nou is de grote vraag misschien, hoe komen we daar? Hoe kom ik in die envelop? Hoe kom ik nou in Christus? En gemeente, we kennen elkaar niet zo heel goed. Dus ik weet niet precies hoe u denkt of wat u om u heen hoort of hoe u bent opgegroeid. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er mensen zijn die zeggen, ja, dat is precies het probleem, hè. Want dat is ingewikkeld. Hoe kom je daar? Dat is misschien maar voor enkele. Dan moet je eerst een bijzondere ervaring hebben, een bijzondere roeping of zo. Of dan moet je... Nou gemeente, laat ik het maar gelijk afsnijden. Zo moeilijk is het helemaal niet. En al die andere stemmen die u om u heen hoort of hebt gehoord, dat zijn eigenlijk allemaal varianten op die ene stem uit Genesis 3. Als u stemmen hoort die zeggen, ja, er zijn wel mensen die in Christus zijn, maar dat zijn er maar weinig. Als u stemmen om zich heen hoort, waarin het verdraaid wordt, het is toch zeker niet zo dat God gezegd heeft dat alle mensen zalig kunnen worden. Nou, dat heeft God wel. Dat heeft God wel. En dat is wat Paulus hier in dit gedeelte ook zegt. In vers 19. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En u kent die bekende tekst uit Jezus' eigen mond. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. En apostel Petrus schrijft in zijn brief. God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Elke stem die op wat voor manier dan ook u, jou probeert wijs te maken dat het misschien niet voor jou is, is de stem van die slang. Is de duivel die Gods woord aan het verdraaien is. Jezus Christus is in de wereld gekomen om de wereld met zichzelf te verzoenen. Voor u, voor jou en voor mij. En het enige wat daarvoor nodig is, is eerlijkheid. Op je knieën, bij dat kruis op Golgotha. Op je knieën voor Jezus. En eerlijk belijden, ik kan het niet. Ik ben die zwarte mens. En met al mijn zonden maak ik het alleen maar erger. Wilt u mij in genade aanzien? En dan ben je in Christus. En dan kun je goedmoeds, vol vertrouwen, naar dat oordeel kijken. Want ik ben in hem. Ja, zegt u, maar ik zit er toch nog wel in. Ik ben toch nog niet zo veranderd. Ik merk bij mezelf dat ik nog zo vaak uitglij en op mijn snuffert ga en soms heel bewust zelfs zonde doe. Zou God dat dan niet weten? Zou God dan niet zeggen, ja maar kom er maar weer uit. Ik weet waar je bent. Nee. Want dan is die envelop verzegeld. Verzegeld met het bloed van Christus. Dat is die verzoening die plaatsvindt in de verwisseling. Hij heeft de straf gedragen. Hij heeft de straf op de zonde voor u en voor jou en voor mij gedragen. En als ik in hem ben, is dat verzegeld met zijn bloed. Daar is de redding. En Paulus, hij is daar vol van. Hij legt ons dat nauw aan de schenen. Daar moet je zijn. Namens Christus smeken wij, vers 20. Laat u met God verzoenen. En gemeente, een prachtige tekst natuurlijk, maar daar zit je ook weer met vertaling. Laat u met God verzoenen is eigenlijk toch nog iets te zacht. Letterlijk staat het er in drie woorden. En dat worden er bij ons dan weer vier. Word verzoend met God. Word verzoend met God. En u voelt aan, dat is niet iets van nou, laten we het er eens over hebben. Dat is een opdracht. Paulus legt het met klem bij je neer vanmorgen. Word verzoend met God. Kijk, stel je voor dat hier nu achter in de kerk een grote tafel zou staan met drinken. Koffie, thee, fris. En ik zou tegen u zeggen, ga drinken. Ga wat drinken. Dan veronderstel ik dat dat drinken er staat, dat voelt u. En u begrijpt ook wel dat dit niet het moment is om eens achterover te leunen en te denken, nou eens kijken wat er gebeurt. Misschien dat iemand me zometeen bij de hand neemt en me bij het drinken brengt. Eens afwachten, misschien komt iemand mij zo het drinken wel brengen. Misschien dat de koster mij even aankomt wijzen. Ja, jij ook, kom maar. Dat is dat leidzame, hè? Dat wachten. Misschien wel wachten op een bijzonder teken. Bent u dan zo bijzonder dat u nog een extra teken nodig hebt? Jezus Christus is het teken. En hij is gekomen. Hij staat voor u klaar. En de opdracht is duidelijk. Word met God verzoend. Er is geen andere weg uit dat oordeel. En dan hoop ik vanmorgen dat er ook mensen in de kerk zitten natuurlijk die zeggen, ja, maar dat heb ik omarmd in mijn leven. Dat heb ik omarmd in mijn leven. Zo leef ik ook. Ik weet dat ik in Christus ben. Ik weet dat mijn leven geborgen is achter zijn bloed. Ik weet dat ik niet hoef te vrezen voor het oordeel van God. Ik mag leven van genade. Jezus neemt de zondaars aan. We hebben net gezongen. Natuurlijk geweldig. En het is de bedoeling dat we allemaal zo erin komen te staan. Vanmorgen nog. Wordt met God verzoend. Maar dat betekent niet dat u kunt denken, nou dan heb ik het voor elkaar. Want als Paulus deze woorden schrijft, dan veronderstelt hij dit eigenlijk al wel als bekend. En als omarmd. Als Paulus in vers 20 zegt, wij zijn dan gezanten namens Christus, bedoelt hij niet zichzelf en zijn medestanders, maar bedoelt hij de gemeente. Als u dit in uw leven hebt omarmd, bent u een gezant van Christus. En kunt u niet achterover leunen, maar nou bent u mede verantwoordelijk voor de verkondiging van het koninkrijk. Want u weet het. U weet hoe uw buurman, uw collega, jouw sportmaatje behouden kan worden in het oordeel van God. En dat maakt je verantwoordelijk. Aansprakelijk. Zoals we dat in onze tijd ook wel hebben. Hè? Als een firma weet dat er iets, ja, dat is een negatief voorbeeld, maar als een firma weet dat er iets verkeerds in een product zit en ze zeggen het niet, dan worden ze aangeklaagd. Want je wist het en je hebt het niet gezegd. En daardoor zijn mensen ziek geworden. Hoe klaagt Paulus ons aan? Je weet het. Maar je zwijgt. En zo onthoud je mensen het evangelie. Dat kan niet. Want wij weten van de vrees van de Heere. Daarom zijn wij gezanten. Dus u neemt dat woord nu ook weer mee de wereld in. Naar uw werk morgen, naar je school morgen, naar je opleiding, naar je sportclub, in de buurt, in de volkstuin en waar u ook maar komt. Laat je met God verzoenen. Word verzoend met God, met klem, als een gezant van Christus. En even voor alle duidelijkheid, en daar gaan we mee afronden, die gezant die smeekt, hè? We gaan niet de wereld in met een boodschap van jij dreigt verloren te gaan in de hel. We gaan mensen niet bang maken voor dat oordeel van God. Ze dreigen. Maar als een gezant die smeekt, die nodigt. Weet je wat jouw leven veel mooier zou maken? Als je collega misschien naast je zit te zuchten over de zorgen van het leven. Als u iemand in de buurt spreekt die het heeft over de moeite van zijn leven. Weet je wat jouw leven mooier zou maken? Als je in Christus bent. Daar verandert je leven van. Dat gun ik je zo. Alsjeblieft. Mag ik je er meer over vertellen? Mag ik voor je bidden? Zal ik voor je bidden? Het kwam er zo heel spontaan uit in een filmpje wat ik een tijdje geleden zat te kijken. Een kleine serie vanuit het Nederlands Dagblad. Jonge meid die haar geloof had vaarwel gezegd, maar ze ging nog langs bij de oude godsdienstdocent en de oude dominee en bij de ouders. Om nog even te checken wat is er nou gebeurd in mijn leven rondom dat geloof. Maar ze had het al eigenlijk naast zich neergelegd. En ze kwam bij een leeftijdsgenoot waarmee ze ooit in de klas had gezeten. En die waren in gesprek en die jongen was vol van God. En die zei het gewoon tegen haar. Zo, voor de camera. Zal ik voor je bidden? Zal ik voor je bidden? En als u dat al doet, voor uw buren, uw vrienden, misschien wel uw kinderen. Maar zeg het dan ook. Deel dat dan ook. Ik bid voor jou. Want ik geloof echt dat jouw leven veel mooier wordt. Dat je veel meer rust gaat ervaren als je in Christus bent. Daar is de echte recreatie, herschepping. Daar word je een nieuw mens. En daar kom je los van al dat gedoe om die aardse tent. Dat gedoe van dit aardse leven. Namens Christus smeken wij. Laat u met God verzoenen. Word verzoend met God. Amen.
Thank you.
gemeente, u mag in deze dienst, rondom deze dienst, ook delen van hetgene wat u ontvangen hebt in 3 collecten. De eerste voor het werk van de stichting Kom Over en Help. Tweede voor pastoraat in de eigen gemeente. En het derde voor de kerk. De Heere zegent u ook in het geven van uw gaven. Laten we samen danken en bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, wij komen samen tot u om u te danken dat u ons een rustplaats hebt gegeven in deze onrustige wereld. Dat u een rustplaats hebt gegeven in een wereld die stormt op allerlei manieren door onze eigen schuld. Het zijn onze zonden, Heere, die de wereld zo hebben gemaakt zoals hij nu is. Maar u hebt in die wereld uw Zoon gezonden. Daar is dat kruis neergezet op Golgotha. De plaats waar wij tot rust mogen komen. Omdat we daar alles over mogen geven in uw handen. En daar in Christus mogen zijn. Heere, wij danken u voor dat woord van de verzoening. En we hebben het gehoord vanmorgen als een woord van u krachtig, een opdracht. Word verzoend. Heere, geef dat we dat niet naast ons neerleggen. Niet meenemen naar huis om nog maar eens een keer rustig over na te denken. Om de voor- en de tegens af te wegen. Nee, Heere, leg het met klem in ons hart. Werk zo met uw Heilige Geest in ons dat we er niet van loskomen. En dat we niet anders kunnen dan op de knieën gaan voor u om verzoend te worden. We danken u dat u zo uw Zoon hebt gegeven en het in uw woord zo krachtig aan ons hebt aangereikt. En maak ons dan ook gezanten om in de wereld om ons heen dit woord uit te dragen tot heil van deze wereld. Heere, wat zou de wereld er anders uitzien als meer en meer mensen dit gaan omarmen. Want wij komen ook tot u om u te bidden voor deze wereld. En als we kijken naar deze wereld, ja, dan zien we al die onrust. Zien we al dat lijden. Al dat verdriet. En we brengen het bij u. We bidden u. Wilt u in deze wereld nog werken? Laat niet los, maar zegen ook degene die zich inzetten voor het goede. De mensen die werken voor de stichting, Kom Over en Help, waar we onze gaven voor mogen geven. We bidden u voor degene die te maken hebben met ziekte en voor degene die zorg verlenen op allerlei manieren. Heere, wees nabij als dat soms ook een moeilijke weg kan zijn. Zeker als je worstelt met ziekten die niet zo zichtbaar zijn. Als je psychische ziekte hebt. Of als je vastloopt in je hoofd. Worstelt met je zelfbeeld. Met wie je nou mag zijn voor u en voor anderen. Heere, wees nabij. Werk met uw geest. En geef ons oog voor elkaar. Om dat ook te zien. Openheid. Dat we met elkaar mogen dragen. Dat we kunnen bidden voor hen die geen kracht meer hebben om te bidden. Heere, zend ons zo ook deze wereld in om die boodschap uit te dragen, smekend, aanprijzend, de liefde van Christus. We bidden u voor hen die zo getroffen worden door de gebrokenheid in deze wereld. We denken aan het Noorse koningshuis, waar de koning afgelopen vrijdag is overleden. En waar ook al zoveel gaande is, ook zoveel gebrokenheid zichtbaar is in ziekte en zonde. Heere, we bidden u, wilt u daar werken? Dat ze mogen ontdekken. En we bidden dat ook voor ons eigen koningshuis, dat ze mogen ontdekken, afhankelijk te zijn van u. Dat ook al ben je koning of koningin, prins of prinses, dat dat je niet helpt in het licht van uw heiligheid. Maar dat ook zij moeten schuilen in Christus. En dat ze zo ook tot heil mogen zijn van het land en het volk wat ze mogen dienen. We bidden u zo ook voor ons kabinet, die probeert ons land ook leiding te geven. En heren, we zien ook in ons land zoveel gebeuren. En er worden ook zoveel sporen uitgezet die leiden bij u vandaan. En die ons land voorgaan in het doen van zonde. We brengen het bij u, heren. Wilt u zelf nog werken met uw geest? Wilt u regeren ook door mensen heen die u niet erkennen? Wilt u zo deze wereld vasthouden? Deze wereld die zucht onder het lijden dat mensen elkaar aandoen. Dat we ook zien in de stromen van vluchtelingen die over deze wereld trekken op zoek naar een plek om veilig te leven. Heren, we bidden u voor deze wereld, waarop ook de natuur zich soms van de grimmige kant laat zien. We bidden u voor de slachtoffers van die enorme modderstroom daar in Nepal. Voor degenen die daar geliefden hebben zien verdwijnen in de modder. Voor degenen die daar hulp proberen te bieden. En we weten, het is nog op zoveel plaatsen meer. Waar ook mensen door het natuurgeweld hard getroffen worden. Heren, we moeten het beleiden. Het groeit ons boven het hoofd. Wij kunnen de problemen van deze wereld helemaal niet meer oplossen. En daarom brengen we bij u. En bidden we u om een zegen over uw kerk wereldwijd. Dat wereldwijd toch ook die boodschap van hoop mag klinken. Dat u nog een toekomst vol van hoop uitzet in deze wereld. Dat die beschikbaar is in Jezus Christus. Zegen zo uw kerk. We bidden u voor de broeders en zusters die vervolgd worden. In Noord-Korea en Afghanistan, in Bangladesh en Pakistan, in Saoedi-Arabië, Egypte, Soedan, Nigeria, Mexico. Zoveel plaatsen in deze wereld waar het aan de orde van de dag is, waar dood en haat aanwezig is rondom uw kerk, houdt u ze staan. Als een zichtbaar teken van uw aanwezigheid. Van uw trouw. En zo bidden we ook voor uw volk, het volk Israël, het volk van de belofte. Houdt u ze staande. Maar werkt u ook in hen. Dat die bedekking weggenomen mag worden. Dat ze u mogen zien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. De Messias die gekomen is. Heer, zo brengen we alles bij u wat ons bezighoudt. Bidden we u ook voor de kinderen en de jongeren die opgroeien in deze onrustige wereld met zoveel oorlogsgeweld en dreiging, met soms het idee dat er nog maar weinig toekomst is, wilt u ze nabij zijn, wilt u ze ook hoop weer geven en verwachting, wilt u met ze meegaan als deze week de scholen weer beginnen. Heren, zo brengen we alles bij u. Zo bidden we u, gedreven door uw geest, om uw wederkomst. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Want dan zullen we u zien in al uw heerlijkheid. En dan zal er een einde komen aan deze wereld. Een einde komen aan de macht van de zonde en de dood. Dan zal die lispelende stem van de duivel, die uw woorden verdraait, nooit meer klinken. Heere, dan zult u zijn alles en in allen. Op een wereld die volmaakt zal zijn. Ja, wij kunnen ons dat niet voorstellen. Maar we bidden u erom. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, ons slotlied is uit Psalm 68, de versen 2 en 10. Psalm 68, vers 2 en 10. Zo mogen we dan van hier gaan, naar ons huis, naar onze opdracht in de wereld om te getuigen van deze God. En als we dan gaan, gaan we onder zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.